We gaan vandaag verder over het thema burn-out en ook hoe het is als je last van zelfmoordgedachten hebt. Hij vertelt uit eigen ervaring en het doel daarmee is om anderen te bemoedigen en op te bouwen. Want je bent niet alleen. Je bent ten eerste niet alleen dat jij alleen die gedachten hebt. En ten tweede ben je niet alleen omdat God erbij is. En omdat Hij je wil dragen in die moeilijke periode. Stop het niet weg, maar vertel het aan iemand. En Wim moedigt je aan door zelf zijn verhaal eerst aan jou te vertellen. Welkom bij de podcast Bloei. Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen, met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien, zoals Hij jou en mij bedoeld heeft. Misschien is het zo dat we als christenen ook het idee hebben dat als we door crisissen gaan, dat er misschien in de kerk niet heel veel plek is voor die diepe pijn en verdriet waar je dan doorheen gaat. En misschien zorgt dat er wel voor dat we ons soms niet helemaal veilig voelen om dat te uiten. Want we zijn meer dan overwinnaars, ja, zegt de Bijbel. Ja, en ja. We triomferen. En, ja. en dat is allemaal waar. En het liefst staan we boven op die berg. Mm-hmm. Maar zijn we in de kerk misschien een beetje bang voor pijn, voor leed, voor verdriet?
Ja, misschien wel. Er is ook een andere kant dat soms mensen vooral over verdriet en pijn en leed praten. Ja. En dan weer die andere kant niet zien. Mm-hmm. Ja, dus dat zijn altijd, het zijn denk ik wel een beetje twee. We zijn altijd als mensen geneigd om naar de uitersten te trekken.
Ja, er moet een balans in zitten, bedoel je?
Een balans, ja. En voor mezelf probeer ik dat altijd een beetje uit te leggen als je hebt geest, ziel en lichaam.
Ja.
Nou, bij een burn-out komen die drie dingen natuurlijk heel erg in verwarring. Mm-hmm. Want je lichaam kan niet meer reageren op wat je ziel, zeg maar, en je geest en je wil en al die dingen allemaal.
Ja.
Maar die teksten die in de Bijbel staan, dat zijn teksten die daarmee spreekt God eigenlijk tot je geest. Dus dat is de standaard, zeg maar. Met mijn God spring ik over een muur, zegt David.
Ja.
Maar in diezelfde psalm klaagde die bij God over alle ellende die hij
meemaakte. Ja. Ja.
Dus, maar en dat is weer meer je ziel en je lichaam. Dus je kunt met je lichaam kun je in de meest heftige penarie zitten. In de meest heftige ellende, zoals dat ook bij David was. En dan zegt hij, o mijn ziel, wees blij. O mijn ziel, doe dit. O mijn ziel. Dus hij spreekt dan eigenlijk vanuit zijn geest, spreekt hij zijn ziel toe.
Mm-hmm.
Van, ondanks dat je lichaam in deze omstandigheid zit, wil ik toch, ziel, waak op. Hey, kom uit je bed, ziel.
Ja.
En ik denk dat bij bijbelteksten, dat je moet elkaar niet met bijbelteksten om de oren slaan om elkaar op te peppen.
Mm-hmm.
Maar je mag elkaar wel bemoedigen met bijbelteksten.
Ja.
Maar heel vaak, tenminste, soms zie je dat wij als christenen, dat we eigenlijk bijbelteksten gebruiken om de pijn van onze ziel te maskeren. Dus om de pijn
van onze ziel te
verdoezelen. Ja. En daarom was ik bijvoorbeeld ook blij met dat advies van ga naar een hele goede psycholoog.
Ja.
Natuurlijk bad ik ook. En natuurlijk baden mensen om me heen. En natuurlijk hoopte ik op bovennatuurlijke genezingen. Dat God het zo in één keer kon doen.
Mm-hmm.
Maar de opdracht van mij was, werk aan je ziel.
Ja.
Verspil je burn-out niet. Ga er doorheen.
Hm.
Leer wat er te leren valt.
Ja.
En ik denk dat we, aan de ene kant moeten we niet alleen maar alles verwachten van de psycholoog.
Ja.
Want God gaat boven doktoren, psychologen, medicijnen en alles uit. En aan de andere kant moeten we niet zeggen van, ah ja, ik richt me helemaal op alleen maar het woord van God en op doorbraken en van alles en nog wat. En de ziel en de verpleging, laat het maar achterwege.
Ja.
Dan maak je eigenlijk een oneigenlijke keuze. Net zoals bij genezing kun je ook zeggen van, ja, ik ga niet naar doktoren toe, ik neem geen medicijn, maar ik ga het alleen maar via de weg van
God verwachten. Ja.
Maar God heeft juist de medicijnen en de ziekenhuizen en alles gegeven. Juist ook omdat we het van hem mogen verwachten.
Ja.
Dus het staat niet tegenover elkaar, maar het is met elkaar verweven.
Ik moet nu heel erg denken, nu je dit vertelt, over dat een of andere spreker heeft dat, misschien mijn eigen voorganger wel, dat er dus een hele grote overstroming en alle huizen staan blank en onder water. En er zit iemand boven op zijn dak en die zegt, Heer, u gaat me redden. En er komt een man op een deur voorbij en die zegt, kom op, je mag bij mij op mijn deur zitten. Nee, zegt die man op dat dak, ik wacht op God.
Oh ja,
en
ja.
Zo laat hij nog twee andere oplossingen voorbij gaan. Maar joehoe, dat was God die die deur voorbij liet gaan. Kom op, ga erop zitten. Ja. Ja. Ja.
Nou, dat is inderdaad een mooi beeld.
Ja.
Ja, dus juist ook al die dingen zijn ook allemaal die psycholoog die ik had.
Ja.
Was Gods oplossing voor mij om te groeien naar herstel.
Ja.
Maar het grappige was, ik was op een gegeven moment in Ecuador, want ik moest natuurlijk reïntegreren ook weer.
Ja.
En dat kon ik niet. Ik had er geen kracht voor om te reïntegreren, maar ik moest wel. En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd door de vierde musketier om naar Ecuador een reis te leiden samen met iemand anders. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh wacht, Ecuador, daar ben ik al een keer geweest.
Ja.
Dat is een mooi land.
Laat ik
die reis gaan leiden, want heb ik meteen mijn reïntegratieuren gemaakt. Mm. Dat was een beetje praktisch. Dus ik ging naar Ecuador toe, wat een hele lastige, zware reis voor mij was. Want die hele groep keek in één keer weer naar mij. En ik moest weer gaan leiding geven. Dus het was veel te zwaar voor me.
Ja.
Maar toen kwamen we in een kerk in Ecuador, in Quito.
Ja.
En in een van de arme sloppenwijken van Quito.
Mm-hmm.
We parkeerden onze bus, we gingen die kerk binnen. We zaten in die kerk.
Ja.
En daar waren dan kinderen ook van dat project dat we bezochten, van Compassion.
Oh, mooi.
Ja, en en een van de voorganger van die kerk zei op een gegeven moment van, nou, het is misschien wel mooi als een kind bidt voor iemand uit Nederland. En dat iemand uit Nederland bidt voor dat kind, zeg maar. Dus die kinderen die kwamen allemaal naar ons toe.
Zo.
En bij mij kwam een heel lief, klein Ecuadoriaans meisje kwam op schoot zitten. En die begon in het Spaans, begon ze voor me te bidden.
Mm-hmm.
En ik bad voor haar. Nou, ik merkte op dat moment helemaal niks natuurlijk. Ik merkte op dat moment niks. Maar ik liep de kerk uit. En in één keer besefte ik, in mijn geest zeg maar, ik ben genezen. Dat is echt in één keer zo'n gedacht. Het lijkt alsof ik genezen ben. Een soort hele andere wereld was ik binnengestapt. Een soort andere werkelijkheid leek het wel. Heel apart. Alleen gelukkig had ik toen het besef om dat niet te zeggen tegen mensen.
Hm.
Want, nou, dit is ook weer achteraf zeg maar les die ik geleerd heb. Van God kan je genezen.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat je ook een lange periode van herstel nog daarna nodig hebt. Dus dat hele jaar van herstel waar ik het net over had.
Ja.
Dat trad op dat moment in.
Oh,
dus de ergste pijn zeg maar verdween.
Ja.
Maar tegelijkertijd heb ik nog wel dat hele jaar moeten nemen om te werken aan mijn herstel.
Omdat je roofbouw had gepleegd daarvoor. Ja. Dus het was gewoon nodig.
Ja, dus God kan wel op een bepaald moment genezen. Ja. Nou, dat heeft weer met je geest te maken.
Ja.
He, met één woord kan hij je leven compleet op zijn kop zetten. Op een positieve manier.
Ja, ja, ja.
Maar dat neemt niet weg dat je ziel en je lichaam nog verpleging nodig hebben. En gewoon herstel mogen ontvangen.
Dus les, spreek niet zulke dingen uit.
Ja.
Maar zeg binnen in je huis, halleluja, Heer.
Ja, hou je er wel aan vast.
Ja,
want Gods woord is leven ten krachte.
Ja.
En levengevend, dus dat hou je eraan vast.
Ja.
Je kunt nooit te veel de Bijbel nazeggen.
Nee.
Alleen overschreeuw niet je pijn met Gods woord.
Ja.
En maar gebruik Gods woord om te groeien, zeg maar. En om te helen. En daar is Gods woord voor bedoeld. En niet om pijn te overschreeuwen.
Nee. Dus, mooi.
Ja.
Heel mooi, Wim.
Ja.
Ik wil nu heel graag iets vragen. Jij deelde bij een interview met Jan van der Bos over dat je vroeg in de ochtend uit je bed was gestapt. Ik denk dat jij wel weet waar ik het over heb. Zou je het zelf willen vertellen? Ik denk dat dat krachtiger is.
Ja.
Kan je terug naar dat moment en vertellen wat er toen gebeurde, toen je op het strand liep?
Ja, bij Hour of Power was
wat zei je?
Ja, Jan van der Bos.
Oh, ja.
Je zei het goed, ja. En dat was op een ochtend. Ik werd in die periode, en ik denk dat jij dat ook wel herkent, van als je zulke periodes doorgaat, word je soms heel vroeg wakker. Hè? Met alle dingen die allemaal
moeten...
Oh, jij niet?
Nee. Oh. Nee, ik helemaal niet.
Ja, ik
was juist heel moe. Ik sliep heel veel.
Oh, ja, ik heb gemerkt dat heel veel mensen worden dan soms om een uur of vier of vijf wakker. En met een hele hoofd vol met zorgen en vol met dingen. En nou ja, dan ga je dat opschrijven natuurlijk allemaal. En dan word je een paar uur later weer wakker. En dan denk je van, waar heb ik nou die uren wakker over gelegen. We zaten het eigenlijk helemaal Maar ik had dan soms... werd ik om 4 of 4:30 werd ik wakker. En dan zat ik gewoon zo vol met gewoon ellende in mijn hoofd. Dat ik op een gegeven moment wist van... dan moet ik maar gewoon eruit gaan. Want ik slaap toch niet meer in.
Nee.
Dus die ochtend ook. Het was denk ik 4 of 4:30. En ik ging uit mijn bed. En ik stapte in de auto en ik reed naar de duinen toe. Mm-hmm. We woonden in Den Haag.
Ja.
En ik ging wandelen over het strand. Dus ik ging zo vanuit de auto. Nou, dat ging altijd heel langzaam strompelend over het strand. Ik heb nog zo'n beeld terugkijkend dat de zon opging boven de duinen.
Ja, en, prachtig beeld.
Ja, maar het grappige is dat ik had in mijn gedachten onbewust dat de zon opging, kwam boven de zee. Maar daar gaat hij natuurlijk onder. maar ik was nog nooit zo moe op het strand geweest. Nee. Dus de zon kwam op boven de duinen. En ik voelde me gewoon ontzettend verward en depressief. En ik strompelde daar maar over het strand. Voetstapje voor voetstapje, voetstapje. En in één keer kwam toen een bijbeltekst bij me boven.
Ja.
En dat staat in Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat is gewoon een tekst, die zat in mijn gedachten, in mijn bagage. En die kwam boven.
Ja.
En ik liep verder. En die tekst kwam eigenlijk steeds dichter bij mij, zeg maar. Dus het was alsof God eigenlijk die tekst voorlas uit de Bijbel, maar het steeds persoonlijker maakte.
Dat het voor jou was.
Dat het echt voor mij was, Dus steeds dichterbij kwam. Dus de volgende keer dat hij boven kwam, hoorde ik niet die tekst letterlijk. Maar hoorde ik van, er is ook geen veroordeling voor jou, omdat je in Christus Jezus bent. Ik strompelde weer verder en ik hoorde de tekst gewoon nog dichterbij. Van, het zou niet meer opkomen om jou te veroordelen, want je bent in Christus. En zo ging het verder en verder en verder. En dat was in een periode dat ik eigenlijk maandenlang niet gehuild had. En ik ben iemand die best wel makkelijk huilt. Dat heb ik tegen Janne gezegd, van stop een DVD van Bambi erin, zeg maar. Die begon te huilen.
Dan kunnen we elkaar een hand geven. Ik ben ook zo'n emo. Ja.
High sensitive. Hi. En ik liep verder en verder en verder. En ik kom steeds dichterbij. Totdat ik op een gegeven moment het echt heel dichtbij hoorde. Van dat alsof God tegen me zei van... Denk je dat het in mij God zou opkomen om mijn eigen zoon te oordelen? Natuurlijk niet. En net zo min als ik Jezus veroordeel. Zo zal ik jou ook niet veroordelen. Want je bent in mijn zoon. Ik hou net zoveel van jou als dat ik van mijn eigen zoon hou. En dat was het moment toen dat echt zo dichtbij kwam, dat ik op mijn knieën neerviel en het uitriep tot God. En eigenlijk voor het eerst in maanden weer kon huilen toen op het strand.
Zo.
En dat was eigenlijk ook, daarna ging ik terug. En toen voor het eerst besefte ik dat eigenlijk al die maanden die ik achter me had, van die burn-out ellende, dat het eigenlijk bij mij, in mijn geval, allemaal te maken had met veroordeling. Dus veroordeling van mezelf. Veroordeling vanuit mensen om me heen.
Ja.
Dat is vaak onbewuste veroordeling.
Ja.
Want niemand staat 's ochtends op om de ander...
Nee.
Soms bewust, maar veel vaker ook onbewuste veroordeling. En mensen altijd tegen me zeggen, je bent geen goede leider. Je bent geen goede dit, je bent geen goede dat.
Labels opgeplakt.
Ja.
Ja.
En dus ik ontdekte van, in mijn geval heeft het echt te maken met veroordeling. En ook veroordeling die ik mezelf had aangedaan. Dat ik mezelf... gewoon de lat veel te hoog had gelegd en mezelf naar beneden haalde op het moment dat ik het niet aankon. Woorden die ik uitsprak over mezelf. Ja.
Maar ik vraag me dan af, ik denk namelijk dat heel veel mensen daar last van hebben. Ik heb een paar maanden geleden een hele mooie boodschap gehoord. En dat ging eigenlijk over de basics van het geloof. En ik geloof ook al eigenlijk mijn hele leven. En dat ze echt zei, er is geen oordeel meer. God ziet het oordeel niet, want hij kijkt door Jezus naar je.
Ja.
En ik had toch altijd het gevoel dat ik dacht, ja, maar, wordt er dan gezegd. Ja, maar je bent toch al je hele leven christen. Ja, maar je weet nu toch wel beter.
Ja.
Ja, maar. En dat ik toen, dat het van mijn hoofd naar mijn hart ging, dat ik dacht, er is inderdaad geen oordeel. Dus ook niet de Roosje of wie dan ook in je hoofd die zegt, ja, maar.
Ja.
En vanaf toen kon ik ook veel beter dat een soort het zwijgen opleggen. Dat ik dacht, nee, ik ben een kind van God in vrijheid.
Ja, amen.
En dat ik dacht, dude, jongens, dit zijn de basics. Hoe lang zit ik al in de kerk? Ja, ja. Hoe lang?
Ja.
En vanaf toen ervaarde ik ook veel meer vrijheid. En dat ik dacht van, nee,
ja.
Dank u Heer, ik ben gewoon vrij. Maar het is toch eigenlijk bizar dat we al zo lang christen zijn.
Ja.
En dat dat dan toch nog een soort niet diep genoeg dan die tijd geland is.
Ja.
En ik ervaar wel echt nu dat het anders is.
Oh, mooi,
en dat zeg. Ik dus, laatst was er iets gebeurd en toen had iemand die zei, ja, maar Roosje, dat is wel heel slecht. En toen werd ik heel erg veroordeeld. En toen zei ik tegen mijn man, ja, nee, ik ga me niet meer door anderen laten veroordelen. Ja. Want ik heb met God een lijntje. En ik ben met jou getrouwd. En natuurlijk moet je, weet je, aan je partner moet je natuurlijk ook wel een soort van verantwoording afleggen. Want je zit met z'n tweeën in een huwelijk. Maar ik dacht, ja, die persoon die staat buiten mij.
Ja.
En wat God zegt, overstijgt dat. En normaal had me dat veel meer geraakt. En nu kon ik het veel sneller parkeren. Dat ik echt dacht,
super.
Nee, ik parkeer het. Klaar. Ja.
Preach it.
Ja.
Ja, maar zo is het. Ja, dat is inderdaad helemaal. En dat heeft te maken met. Hè, dus net zoals ik legde net uit, geest, ziel en lichaam. En dat is een drieslag. Zo heb je natuurlijk ook Vader, Zoon en Heilige Geest.
Mm-hmm.
En dit heeft te maken met de liefde van de Vader. Hè, dus je hebt de Heilige Geest, dat is, die geeft kracht, die vormt je karakter.
Mm-hmm.
Jezus, die is er de oorzaak van, de reden van dat wij mogen weten dat we kinderen van God zijn, dat we vrijgekocht zijn van de zonde en al die prachtige dingen die we ook belijden in de kerk, waar we van genieten.
Mm-hmm.
Maar de Vader die je lief heeft, en die zijn onvoorwaardelijke liefde, dus onvoorwaardelijk betekent dat hij er niks, hij vraagt er geen prijs voor. Hij zegt niet dat je er iets voor moet betalen, dat je ervoor moet lijden. Nee, het is onvoorwaardelijk, geen voorwaarden aan verbonden.
Mm.
En dus als er geen voorwaarden zijn, is er ook geen oordeel. En want als er geen voorwaarden zijn, dan kun je dus ook geen overtredingen, zeg maar, daarin doen. En die liefde van de Vader, die stroomt.
Ja.
En ik denk dat wat ik toen ervoer op het strand, was de liefde van de Vader.
Mm.
Ik had het evangelie van Jezus, had ik van jongs af aan gehoord.
Ja.
En daar was ik in opgevoed, gelukkig, godzijdank.
Mm-hmm.
Maar de liefde van de Vader, daar had ik wel over gehoord in mijn hoofd. Ik wist het in theorie, maar die stroomde op dat moment mijn leven binnen.
Mm-hmm.
En ging van, he, dus ik maakte die 30 centimeter tussen mijn hoofd en mijn hart, zeg maar, die reis, zeg maar, die afstand.
Ja.
He, dat zijn de langste 30 centimeter die je als mens kunt afleggen.
Mm.
Tussen hoofd en hart.
Ja.
Ja, en in één keer kwam het vanuit mijn hoofd, kwam het in mijn hart. En vanuit mijn hart in mijn gevoel.
Mm.
En in één keer besefte ik van, maar het is echt zo. Echt precies wat jij vertelt.
Mm.
He, net zo lekker gepassioneerd, zeg maar.
Ja,
ja, dat is eigenlijk Wat je gewoon eigenlijk iedereen zou toewensen.
Maar eigenlijk, als ik dan nu denk, jouw, weet je, dat je spreker bent, is dat, weet je, als dat de les is die je eruit hebt mogen leren, heeft het je veel rijker gemaakt.
Ja, zeker. Ja, ik ben niet blij met de burn-out, maar ik ben wel blij met het resultaat.
Ja. Had jij wel eens last van suïcidale gedachten?
Ja, ik. En voor mij was het ook zo om dit te vertellen aan mensen. Dat was ook, ik weet nog precies wanneer het was. Het was tijdens een. Ik sprak in de VEZ in Zwolle. Dat is een grote kerk in Zwolle.
Mm-hmm.
En daar had ik me voorgenomen om voor het eerst, zeg maar, een soort coming out te hebben over die burn-out. Dus om daarover te gaan vertellen.
Yeah.
Dat was best wel een grote stap voor mij om dat in het openbaar te doen.
Mm-hmm.
En toen liet ik op een gegeven moment ook dit vallen. Dat ik ook wel suïcidale gedachten zat. Hè? Dat ik. Echt heel actief dacht van, nou, de wereld draait beter rond zonder mij.
Hoe lang heb je dat gedacht?
Nou, ja, eigenlijk die hele 6 maanden en de periode ervoor ook wel. Maar die eerste 6 maanden was dat eigenlijk continu, lag dat op de loer.
Zo.
Van, je kunt er beter niet zijn. Gewoon een hele destructieve, kapotmakende gedachtes.
Mm.
En ik heb het niet gedaan omdat ik gewoon heel veel van mijn gezin houd en omdat ik de durfde niet voor heb, gelukkig.
Mm-hmm.
Dus dat heeft me ervoor van weerhouden om het te doen.
Mm-hmm.
Maar het waren wel hele doodse gedachten, zeg maar. Hele actieve, negatieve, kapotmakende gedachten. Mm.
Heeft het je vrouw gekwetst?
Nou, Ik heb vooral een hele mooie herinnering gegaan als het gaat om mijn vrouw. Want op een gegeven moment, er is een week geweest in die 6 maanden... dat ik ook gewoon echt niet meer uit bed kon komen. Dat ik gewoon echt niet meer de fysieke kracht had om op te staan, zeg maar. Dus ik kon gewoon er echt niet meer uit. En gedurende een paar dagen in die week. Maar dat besloeg een periode van een week.
Mm-hmm.
En Gea toen was niet naar de werk gegaan. En, omdat het gewoon niet langer meer aankon.
Nee.
En ze zat naast mij op bed, zat ze in een boek te lezen.
Mm-hmm.
En ja, wat je dan normaal natuurlijk doet, tenminste in ons geval is dat zo, als mijn vrouw naast me zit en ik lig op bed, zeg maar, ja, en ze zit een boek te lezen, dan aai ik een beetje zo over de rug. Weet je wel, van dat doe je normaal, zeg maar. Dat is redelijk normaal gedrag.
Vind ik heel normaal weer.
Ja, okay. Maar ik lag daar en ik had zulke heftige, negatieve, afbrekende, demonische gedachten, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat ik op een gegeven moment, sowieso, ik was helemaal, lag helemaal voor pampus. Gewoon helemaal, ik kon helemaal niks. Maar ik had ook het idee, zeg maar, van binnenuit dat de demonen als het ware mijn ziel waren aan het vreten.
Zo.
Waarschijnlijk had ik gewoon honger. Ik had gewoon niet goed gegeten, waarschijnlijk.
Okay.
Dus dat was, zeg maar, het gevoel dat ik had. Maar mm-hmm. Het voelde van binnen alsof gewoon de demonen, het klinkt een beetje zwaar misschien voor sommigen, maar zo voelde het.
Mm-hmm.
Alsof de demonen, zeg maar, van binnen me gewoon kapot waren aan het vreten, zeg maar. Gewoon zo negatief en afbrekend.
Heftig. Goeiedag. Ja.
En mijn lichaam kon dus ook niks meer. Dus ik was gewoon helemaal uitgeschakeld. Echt volledig uitgeschakeld mm-hmm. in die dagen. En wat ik nog weet, en daarom is het een mooie herinnering geworden.
Ja.
Dat Gea, die zat dus naast me te lezen. En op een gegeven moment was ze er zo klaar mee.
Ja.
Dat ze op een gegeven moment zei, en nou, dus tegen die demonen, zeg maar, en nou opgezout in de naam van Jezus. Ze sprong echt zo op het bed en zei, en nou opgezout allemaal in de naam van Jezus. Echt op
ze voelden het.
Ja, ja, ja. En ze ging als een, ze is geen Amsterdammer, als een Amsterdammer ging ze die demonen te lijf. En wat ik nog weet, hè, dus de mooie kant van deze herinnering, is dat mm-hmm. vanaf het moment dat ze dat riep,
ja.
Voelde ik in één keer, bam, gewoon ze verlieten gewoon mijn lichaam, zeg maar.
Zo.
En dat merkte ik, doordat ik gewoon in één keer ging rechtop zitten, zeg maar, gewoon helemaal helder. Kon ik over de rug aaien, zeg maar. En in één keer, en ik kon opstaan uit bed. En gewoon in één keer alle kracht kwam in me terug op dat moment.
Wauw.
En dat, daarna is dat nog wel een paar keer gebeurd. Maar dit is een heel mooie herinnering die ik heb. Dus jouw vraag was, heeft Gea daar geen, ze heeft mijn vrouw daar geen negatieve gevolgen? Zeg maar, vond ze dat niet verschrikkelijk?
Ja.
Ja. Heb je er niet gekwetst, hè? Als je zulke dingen.
Nou ja, als mijn man, zeg ik heel eerlijk, als mijn man dat zou denken, ik zou er niet meer willen zijn, dan zou ik denken, oh, vind je mij niet belangrijk genoeg? Vind je je kinderen niet belangrijk genoeg? Ik zou het, en waarschijnlijk is het niet persoonlijk, want jij zit zo dusdanig in die put, maar ik zou het als partner toch wel een stukje op mezelf betrekken en daardoor dan gekwetst zijn.
Nou, ik zei het dus ook niet hardop tegen Gea. Ik heb het denk ik nooit zo op die manier uitgesproken. Het was echt een, zeg maar, de diepte in me waarin ik dat merkte.
Ja.
Dus ik had die gedachtes. Maar ik heb dat niet, want inderdaad uit liefde voor Gea en voor de kinderen en omdat ik toch wist dat ik dat niet zou doen.
Nee.
Maar het waren wel die gedachtes continu, dus suïcidale gedachtes waren het. En, maar Gea heeft het dus wel doorgehad, want anders zou ze dat niet hebben geroepen.
Nee.
Ja, dus zij voelde die diepte, zeg maar, wel.
Ja.
Zeg maar, na die periode van die burn-out, na die anderhalf jaar, heb ik echt een besluit genomen om gewoon niet meer, ik wil gewoon eerlijk zijn over alles.
Ja.
Ik ga heel veel om met Jan Pol. Jan Pol was ook een spreker.
Mm-hmm.
Die ken je denk ik wel.
Yeah.
En die is ook, daar heb ik dat van geleerd. Gewoon altijd open zijn over de diepste shit waar je in zit. Maar ook over de grootste hoogte waar je op staat. Dus ik wil geen keuze meer maken.
Nee.
Soms kiezen mensen ervoor om wel over hun ellende te praten, maar niet de vreugde te laten.
Mm-hmm.
En veel vaker willen mensen vooral over hun vreugde praten, maar niet de ellende benoemen.
Ja.
Dus dat wil ik niet meer. Dus voor mij is het gewoon inmiddels, een way of life geworden om gewoon hierover te praten.
Is het ook bevrijdend?
Ja.
Want dat merk ik ook. Ik doe dat, dus dat is eigenlijk ook wel mijn visie over de podcast. En ik kreeg vanuit iemand uit mijn gemeente heel lief en bezorgd van, ja, moet je wel zo open en kwetsbaar zijn? Want ja,
zoals
het
dat
kan
je dit
wel
niet vertelt.
Ja.
Dat persoon die denkt nu,
Nee,
maar dit is dus ook open.
Ja.
Dat is gewoon wat er gebeurd is.
Ja, nou ja, weet je, het is wel dat ik wel tegen haar ook zei, inderdaad van ja, dat is wel iets waar ik ook over nadenk. Want mensen kunnen er wel overheen hun mening overheen kotsen, om het even zo te zeggen. En alleen aan de andere kant voel ik wel dat ik denk, ja, maar het is wel bevrijdend. En dit is wie ik ben.
Ja.
En ik heb mijn jaren verstopt. Weet je, in die tijd van overspannenheid ben ik mezelf een beetje kwijtgeraakt. Ik was Roosje, ik was extravert. Mensen vonden me vaak aardig, leuk. En dat verdoofde eigenlijk een beetje. Dat ging weg. Ik werd... Dus omdat mijn ik, hoe ik echt was, ging steeds verder van me afstaan.
Mm-hmm.
En ik merk nu door die podcast dat ik het ook, dat laatste stukje nog aan het herveroveren ben.
Oh ja.
Dat voel ik echt. Dat ik denk, oh ja, zo was ik. Oh ja, zo voel ik me.
Ja. Ja.
Dat is echt, herken je er iets van? Dat je dat je identiteit een stukje bent kwijtgeraakt?
Ja, maar ook de positieve kant van eerlijkheid is... Wij geven onze kinderen ook mee van eerlijkheid is gewoon een hele belangrijke waarde.
Ja.
Dat je eerlijk bent naar anderen toe, natuurlijk, dat is logisch. Hè? Dat mm-hmm. leert iedereen natuurlijk.
Ja.
De meeste durven op school eerlijk is belangrijk. Ja. Eerlijk duurt het langst. Maar dus ook eerlijk naar jezelf toe. En dat je dus niet hoeft te verbergen voor de fouten die je maakt.
Mm-hmm.
Dus wij zeggen ook tegen onze kinderen van... Als je fouten maakt, natuurlijk zullen we soms dan daar iets over zeggen.
Mm-hmm.
Maar het ergste eigenlijk wat je zelf jezelf kunt aandoen... is dat je geheimen met je mee gaat dragen. Dus wees maar gewoon altijd eerlijk.
Yeah.
Dit zeggen we natuurlijk niet letterlijk zo tegen onze kinderen, maar De erge gevolgen van de geheimen die je met je meedraagt...
Hmm.
die zijn veel erger
ja.
dan de daden die je doet over het algemeen. Want geheimen, die maken je leven echt kapot.
Ja.
En dus eerlijkheid is heel belangrijk. Maar ik bijvoorbeeld die keer dat ik toen in die gemeente in Zwolle... voor het eerst hierover vertelde...
Ja.
Toen weet ik, want er was dan op zaterdagavond een dienst... en op zondagochtend waren er twee diensten. Dus mm-hmm. je sprak er altijd twee keer. En tussendoor zat je ergens in een hotelletje, zeg maar... kon je de nacht doorbrengen. Dus dat was altijd heel leuk. Maar die zaterdagavond in de dienst had ik erover gesproken. Dus over die periode van depressie, burn-out. Mm-hmm. En ik had ook dus dit genoemd. En toen s'avonds, ja, wat je natuurlijk nooit moet doen... maar toen hoorde ik ploek, Messenger...
Ja.
En eigenlijk moet je, als je iets in het openbaar hebt gezegd... dus vlak na een podcast... Of,
ja.
moet je eigenlijk niet...
online gaan kijken.
Ja, kritiek van mensen moet je niet te veel... want dat ja. komt later wel.
Mm-hmm.
Maar iemand reageerde via Messenger... en die zei van... ja, wat weet jij nou van depressie af? Wat weet jij dus? Vanuit pijn...
Mm-hmm.
een beschuldiging naar mij toe.
Ja. Ja, die bij jou pijn deed?
Ja, nou ja, je moet je dan in een mindset schieten van laat ik dit toe?
Ja.
Laat ik mezelf pijn doen?
Ja.
Of ga je kijken naar wat deze persoon, waarom deze persoon het zegt?
Ja.
Nou, dus ik besloot meteen, hè, dat op zo'n moment bid ik ook gewoon kort even, Heer, geef me de kracht om op de goede manier te reageren. Dus ik probeerde meteen naar de pijn van deze persoon. Waarom zegt hij dat?
Ja.
Want het gaat hem natuurlijk helemaal niet om mij.
Eigenlijk je werk, wat is zijn belang?
Ja, precies. Ja,
vanuit de politiek, ja, heel goed.
Ja. Ja. Dat klopt inderdaad, zo'n mindset.
Ja.
En dus ik ging een beetje tegen mijn gewoonte in. Normaal doe ik dat niet als ik thuis kom, maar ik zat nu toch op die hotelkamer samen met Gea en we hadden maar een beetje rustig. En dus ik typte zo in van, wat naar dat je dit zo hebt ervaren. En, maar is er een reden dat je dit zo voelt? Hè? Zo ging dat gesprek eigenlijk een beetje. Ja, toen schreef hij van, ja, jij staat er maar in je mooie pakkie en je leuke spijkerbroek en je witte jasje. En het is allemaal mooi en het ziet er allemaal mooi uit.
Mm.
Nou, eigenlijk zei hij met zoveel woorden van, jij weet niet waar je het over hebt.
Ja.
Nou, dat raakte me natuurlijk. Ik vond het vervelend. Ik ben ook nog verder gaan praten met die persoon. En uiteindelijk heb ik hem door kunnen verwijzen naar iemand van het pastoraat. Want dan ben ik zelf door een heel diepe periode te gaan.
Hmm.
Maar daar heb ik toen wel van geleerd. Want de volgende ochtend moest ik natuurlijk weer onstage.
Ja.
Om hetzelfde verhaal te vertellen.
Dat is wel een soort heftig. Dat je dan na dat commentaar dan weer...
Ja, maar het hielp me ook wel.
Ja?
Want ik ben het dus nu gewoon gaan benoemen. Dus niet wat deze persoon had gezegd, maar... Mm-hmm. Terwijl ik het zo verteld had, zei ik van... Ja, en ik zei... En misschien zit hij hier in de zaal en je hoort dit.
Mm-hmm.
En je denkt op dit moment... Ja, Wim, wat weet jij nou helemaal van depressie en burn-out? Je staat er in je mooie spijkerbroekje en je leuke jasje... en je mooie glimlach en je blonde haartjes. En je, jij weet helemaal niet wat er aan de hand is. En toen zei ik tegen die zaal van... Maar dat is juist dat is juist de eenzaamheid. Wij vinden dat alleen maar mensen die echt heel diep in de put zitten, dat zij het recht hebben om door een depressie te gaan. Terwijl waarschijnlijk heel veel mensen om je heen, die allemaal mooie pakjes dragen en allemaal leuke glimlachjes hebben, ook allemaal door depressies heen gaan, maar het niet durven te laten zien.
Ja.
Dus die mensen lijden ook nog eens, misschien wel extra, omdat ze en door een depressie heen gaan, en ook nog vinden dat ze er niet doorheen mogen gaan. Dus dat ze eigenlijk oneerlijk zijn naar zichzelf toe.
Ik behoorde in die groep wat je nu net zei. Ik heb dan vroeg ze, hoe gaat het? En dan dacht ik, ja, maar ik wil jou niet ermee belasten. En ik heb zelf, heel eerlijk, je hebt wel eens van die mensen dat als je vraagt, hoe gaat het, dat dan alle registers opengaan. En dat je denkt, oh. En dat ik dacht, ik wil dus niet zo iemand zijn dat als iemand even vraagt, hoe gaat het, dat ik dan met mijn hele bagger, dat ik het allemaal op tafel leg. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk terugkeek en zei, waar was iedereen?
Ja.
Ze hebben me helemaal niet geholpen. Ze waren er helemaal niet voor me. En dat ik dacht, ja, Roosje,
ja.
Als jij eerlijk was geweest, dan had je je later kunnen helpen.
Ja,
maar
het is mooi dat je dat zegt.
Door mooi weer te spelen, omdat, ja, waarom? Ik weet niet, heb ik...
Om jezelf te beschermen ook.
Ja, daardoor heb ik me achteraf gezien, nou ja, toen ook wel, eigenlijk eenzaam gevoeld.
Ja.
Dus dat is wel echt mijn tip. Spreek het uit aan mensen van wie je houdt in ieder geval. Begin daar.
Ja.
Zodat je je kan laten troosten. Zodat je je kan laten opbouwen, voor je kan laten bidden.
Ja, mooi.
Dat.
Ja.
Ja. Dat neem ik mezelf wel een beetje, nou ja, kwalijk. Ik had gewild dat ik dat anders had gedaan. Dan had ik mezelf gegund.
Ja.
Dat.
Ja, maar mooi is al dat je nu die les kan doorgeven en dat je anderen er weer mee kan helpen. Om het...
Ja.
Dus ja, dat is, maar dat is dus inderdaad het andere verhaal waar je dan in leeft.
Ja, ja.
Je neemt een rol aan die niet jouw rol is. En mensen bevestigen dat ook nog eens, doordat ze ook vinden dat jij dat niet mag voelen. Hè, soms.
Nou ja, ik ben natuurlijk wel... ik kan zo overkomen.
Ja.
En dat is wel echt wie ik ben. Maar toen was het een masker, denk ik wel. Ja. En ik denk eigenlijk dat het in de diepste kern was dat ik denk ik niet belangrijk genoeg was. Dat mensen naar mij zouden luisteren en aan mij steun zouden geven. Ik denk dat dat het is. Dat gevoel. Je bent niet belangrijk genoeg.
Ja.
En dan moet er tijd en aandacht uitgetrokken worden voor jou. Ik denk dat dat eigenlijk...
Ja, ja.
Ja. Stommer.
Ja, maar wel het verhaal van heel veel mensen die op dit moment ook luisteren. He, dus dat vertel jij nu eigenlijk met zoveel woorden. Of met eigenlijk door juist geen woorden aan te geven. Vertel jij juist het verhaal waar heel veel mensen aan lijden.
Hey Wim. Dank je wel voor dit gesprek en je openhartigheid. En dat je speciaal naar mijn huis bent gekomen.
Ja, mooi, ja.
Super leuk, dank je wel. We bidden dat God zijn werk er doorheen zal doen.
Ja, nou, wat ik heel mooi vond is dat je... dat kunnen mensen natuurlijk niet weten, want het gebeurt van tevoren.
Mm-hmm.
Maar sowieso vind ik het heel gaaf, want je komt hier gewoon je huis binnen. Jullie zijn super gastvrij. Je hebt trouwens, dat kunnen mensen zien, je hebt een geweldig huis hier. Allemaal leuke, vrolijke kleuren.
Ja.
Waar je echt gewoon die hele podcast gewoon in terug ziet, zeg maar.
Oh, echt waar?
Ja, het is echt leuk. Een soort brokant met allerlei pastelkleuren. En het is heel leuk. Maar wat me vooral raakte was dat je aan het begin van de podcast... Voordat eigenlijk de aanknop, voordat je op ondrukte...
Yeah.
Dat je ook gewoon bidt met elkaar. Dat hoeft natuurlijk niet altijd, maar dat deed je vandaag. Dat.
Yeah.
En dat is uiteindelijk gewoon het... Als ik gewoon, dit zeg ik gewoon even helemaal vanuit mezelf.
Ja.
Van als ik het zonder God zou moeten doen.
Ja.
Ik vind het met God al heel lastig om te weten dat ik geliefd ben. Mm-hmm. En helemaal vanuit aanvaarding te kunnen leven, vind ik met God al lastig.
Ja.
Laat staan als je gewoon ook nog denkt dat je het allemaal alleen moet doen.
Mm-hmm.
Dat je het zonder God allemaal kan.
Ja.
Ja, dan zou ik zelf echt niet weten waar ik het zoeken moet. Dus daar wil ik je ook voor bedanken. Dat je gewoon daarin ook een voorbeeld bent. Hè? Dat je dit gewoon ook helemaal inbedt in gebed. Het is je leven.
Ja.
Dat je deelt. En dat is misschien ook wel gewoon mooi om gewoon ook te zeggen tegen iedereen die luistert. Van door naar deze podcast te luisteren, dat je ook echt een inkijkje krijgt in het leven van iemand die juist heel echt zichzelf wil zijn.
Ja.
En ik denk dat deze podcast jou ook helpt om gewoon steeds meer ook te worden, hoe goed je al gemaakt hebt.
Ja.
Dus
dankjewel.
Ik blijf hem volgen.
Dankjewel.
Dus mijn kinderen zouden zeggen, allemaal duimpje omhoog.
Nou jongens, allemaal duimpje omhoog. Schrijf een review op iTunes.
Super.
Nou, ik vind het leuk dat je het zegt. Er is vorige week een review bijgeschreven. En er stond, de titel was fictie, eronder allemaal verzonnen. En gelukkig zijn vriendin van mij, nou, dan hebben ze niet geluisterd. Want dat ik echt dacht, ik leg juist echt, inderdaad, ik wil juist heel open zijn. Omdat ik echt geloof dat dan mensen kunnen aanhaken en zeggen, oh joh, dat heb ik ook. Ik ben dus niet alleen, dat.
Ja.
Dus dankjewel voor de bemoedigingen, Wim.
Nou, maar zelfs als het fictie zijn, allemaal, als je het allemaal verzonnen had, dat zou super knap zijn, want dan heb je wel echt 2 uur achter elkaar. 1,5 uur achter elkaar. Gewoon echt heel veel bij elkaar verzonnen.
Nou, uit mijn nek lopen. Zwammen.
Nou, lieve luisteraars.
Hey, dankjewel.